Goedemorgen allemaal. Gaaf om weer met zoveel te zijn en Gods woord met elkaar te openen. Wij, ja, evangelische zou ik mij even noemen, wij hebben niet altijd evenveel met het kerkelijk jaar. Maar we naderen wel een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar en dat is dat we gaan naar kerst toe. En kerst, sommige mensen vinden het fantastisch, je kunt alweer kerstbomen kopen, zag ik. Anderen die hebben er helemaal niks mee. Voor anderen is het een groot verlies, omdat ze een dierbare moeten missen. En die hebben liefst dat het maar zo snel mogelijk weer overgaat. Hoe je het ook of bent of keert, als kerk, als gemeente, als christen, gaan we wel richting kerst. En ook wat je van al die symboliek dan ook maar vindt, en toch wordt daar de geboorte van de Heer Jezus Christus herdacht. En we denken aan het licht dat is gekomen in de duisternis. De Heer Jezus Christus, de Verlosser, is gekomen. En dat betekent dat we daar naartoe leven als gemeente van God zijnde. En dat het Advent is. En Advent betekent dat we richting de kerst gaan. En dat onze harten, ons geestelijk leven vervuld mag zijn met hoop en verwachting. Hoop en verwachting, want de Verlosser komt. En ja, dat mag in ons hart zijn de komende weken. En ik wil daarom ook vandaag nadenken, eigenlijk zo gaandeweg richting de kerst. En ik wil daarom vanochtend met jullie nadenken over het begin van Lucas, het evangelie van Lucas, hoofdstuk 1. En dat gaat over Elisabeth. Elisabeth. En als je een Bijbel bij je hebt of de Bijbel-app kunt openen, zoek dan met mij mee naar Lucas, hoofdstuk 1. En dan vanaf de versen 5. En Lucas begint eigenlijk, hij was een arts, en hij begint eigenlijk te zeggen van, joh, ik ga nu een boek schrijven aan een vriend, Theophilus. En hij zegt, ik ga nu onderzoeken alles wat jullie hebben gehoord over die Jezus. En ik ga het eens allemaal opschrijven uit de eerste hand, het bewijsmateriaal. En ik ga het allemaal bij elkaar zetten en een biografie schrijven over die Jezus. En dat lezen we allemaal in het Bijbelboek Lucas. En voordat hij dan begint bij dat geweldige feit in de historie, de geboorte van Jezus, heeft het eerst over een andere geboorte. En lees met me mee hoofdstuk 1 vanaf vers 5. En daar staat, toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette. En tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. En beiden waren al op leeftijd. Nou, tot zover eerst eventjes. Want hier in deze paar versen staat al zo enorm veel. We lezen over een Zacharias en hij behoorde tot de priesterafdeling van Abia. En zijn vrouw die stamde af van Aaron. En Aaron dat was ook een priesterklasse van de Levieten. Dus dat betekent dat dit gewoon hele gelovige mensen waren. En ze stonden in de dienst van de Heer. En als je beide uit die generatie kwam, dan betekende dat dat je eigenlijk een generatie van gelovigen vormde. Je hebt dat tegenwoordig ook nog wel eens, ja, nu misschien wat minder, maar had je hele generaties van dominees. Zo'n domineesfamilie. En die zoon werd dan dominee en een kleinzoon en die had weer een kind en weer neven, nichten. Hele generaties van sommige namen, dat je weet, oh, maar dat is eentje van, dat zijn dominees of hoogleraar of professor of theologen. Een hele geslacht vol. Nou, Zacharias en Elisabeth die stamden dus ook uit zo'n generatie, een gelovige generatie. En wat we nog meer lezen is dat zij vrome en gelovige mensen waren die strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden dus diep in hun zitten. Het geloof in God. Het geloof in Gods woord. En ze deden er alles aan. Uit een gelovige familie, een gelovige generatie. En wat we nog meer lezen, vers 7... Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. En met één woord, je zou de haast in onze tijd overheen lezen, maar in één woord was dit voor hen een familiedrama. En ook in onze tijd is onvruchtbaarheid, als je geen kinderen kunt krijgen, een heel heftig iets. Waardoor heel veel mensen, omstanders, eigenlijk heel snel overheen wordt gekeken. Niet ervaren de pijn die dat bij een onvruchtbaar stel met zich meebrengt. En het snijdt dwars door de ziel. Ik krijg wel eens reacties op mensen die op diensten waarin we kinderen opdragen. Hoe enorm pijnlijk dat is voor stellen die geen kinderen kunnen krijgen. Of het voorlezen van een geboortekaartje zoals we vanochtend deden. Elke keer weer ermee geconfronteerd worden. Elke maand proberen en dan teleurgesteld worden. En een spanning in een huwelijk dat met zich mee kan brengen. Waarin een vrouw dat heel dichtbij in haar eigen lichaam ervaart. En de man er toch van een afstandje moet reageren en niet kan komen in de teleurstelling die de vrouw dan op dat moment heeft. Onvruchtbaarheid, een enorm pijnlijk iets. En nog steeds voor stellen, ook in deze gemeente, ook om je heen. Het erg onderschat wordt. En nu was het zo dat in die tijd en in die cultuur het nog meer een familiedrama was. Want God had de opdracht gegeven en vermenigvuldig je en bevolk de aarde. Dat was een opdracht van God in het Joodse geloof, in ons Oude Testament, in de Bijbel. En als je kinderen kreeg, dan was dat een zegen van God. God zegende je met kinderen. En als je die zegen van God had, dat betekende dat je in gehoorzaamheid met God wandelde. Kinderen was een zegen van God. Maar tegenovergestelde was ook waar, als je dan geen kinderen had, als je onvruchtbaar was, dan was er ergens iets niet goed tussen jouw relatie met God. Dan was de boosheid, de toren van God, moest wel op je zijn. Er moest ergens een stuk ongehoorzaamheid in je leven zijn, omdat God je geen kinderen schonk. Een teken van boosheid van God. En daarom was het in die tijd en in die cultuur een schande. Een vernedering als je als vrouw en ook als man, als stel, geen kinderen had. Het was gewoon vernederend. Het was een schaamte, schande. We lezen het in Genesis 30, vers 1 bijvoorbeeld bij Rachel. Omdat Rachel geen kinderen van Jacob kreeg, was ze jaloers op haar zus. Geef mij kinderen, zei ze tegen Jacob, anders ga ik dood. En zo moet Elisabeth en Zacharias dat ook die spanning in hun huwelijk en met elkaar en met God hebben ervaren. En als gelovige Joden in de dienst van God, dan kenden ze het Oude Testament, hun Tenach, het Joodse heilige boek, kenden ze haast uit hun hoofd. En ik kan me niet anders voorstellen dat ze ook 1 Samuel hoofdstuk 1 uit hun hoofd kenden. Helemaal Elisabeth. Waarin er een hoofdrolspeler, Elkana, is. Met 2 vrouwen, Hanna en Peninna. En Peninna had wel kinderen en ook Hanna kon geen kinderen krijgen. En oh, wat bracht dat een spanning met zich mee. En oh, wat bad Hanna. Ze bad haar knieën kapot naar de Heere God. We lezen het in 1 Samuel 1, waar staat, diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Oftewel de Nazireeënbelofte. Als ik een zoon krijg, dan geef ik hem terug aan uw dienst. En als teken werd zijn haar dan niet afgeschoren. Elisabeth en Zacharias. Ik kan me zo voorstellen, maand in, maand uit, teleurstelling op teleurstelling. Jaar in, jaar uit. Een schaamtevol, vernederend leven. En nu, we hebben het gelezen, beide waren al op leeftijd. Met andere woorden, tja, nu zit het er ook niet meer in. Dit was het. Het zal het niet meer worden. Elkaar en zichzelf onderzoekend. Wat doe ik dan fout, God? Waar zit ongehoorzaamheid bij mij? Misschien wel ruzies door de onbegrip. En lieve mensen, zo kan het soms ook bij ons zijn, in ons leven. Dat we God niet begrijpen. Want we hebben dat ene zo nodig. Het hele leven gaat goed en we leven misschien wel samen met God. Maar o Heer, dat ene, hoe is het mogelijk dat ene niet aan mij wordt gegeven? En nu is het te laat, nu kan het niet meer, nu zit het er niet meer in. Heer, ik begrijp het niet, wat doe ik dan verkeerd? Heer, ik wil zo graag een oplossing voor mijn situatie. In mijn pijn, in mijn gebrokenheid. En ja, anderen die minder met u bezig zijn, met hen gaat het wel goed. Zij ontvangen het wel. Maar Heer, ziet u mij nog staan in mijn pijn? En in zo'n situatie ga je misschien snel vergelijken. Jij met die ander. Of die andere gelovige. Ja, maar waarom heb ik geen kinderen? Slaat God mij over? En die persoon wel. En die heeft helemaal niet zo'n gelovig leven. Die doet helemaal niet zoveel met God. Of andere situaties. Waarom groeit jouw bedrijf wel? Terwijl ik nauwelijks kan rondkomen. En ik toch met God leef. Waarom zit jij bij de selectie? En ik niet. Waarom doen jouw kinderen het altijd zo goed? Gaat het altijd voor de wind? En met mijn kinderen, die moeten elke keer weer opnieuw ploeteren. Waarom gaat jullie gezin heeft geld om naar de Efteling te gaan? Terwijl ik niet verder kom dan het eenkortjespad. Waarom ziet zij er altijd zo goed uit? En ik? Ik ben maar dik en ik vecht elke keer weer opnieuw tegen de kilo's. Waarom heb jij 3000 volgers en heb ik er nog ineens 200? Waarom geeft jou je baas je loonsverhoging en mijn baas die kent geen eens mijn naam, die ziet me niet staan? En weet je, het zijn vragen van alle tijden, elke keer weer opnieuw. Ik leef met God, maar waarom heb ik dat ene niet? Wat mijn leven beter zou maken. God, ziet u mij wel staan? Weet je, bij Zacharias waren er 24 priesterafdelingen. En Zacharias viel onder de priesterafdeling van Abia. En die 24 priesterafdelingen, die hadden 2 weken per jaar, 2 keer in het jaar, dat ze de dienst moesten doen in de tempel. Dan had je 48 weken en dan waren er nog een paar feesten. En dan was het jaar rond. Iedere priesterafdeling, 2 weken in het jaar. Maar er waren wel duizenden priesters. En dan werd het lot gegooid waar God aan verbonden werd. Om te kijken wie van de priesters van deze afdeling mag op die specifieke dag de priesterdienst doen. De tempel was gebouwd door Herodes, die was herbouwd. En dat was een immens, prachtig gebouw waarin God woonde. En eerst heb je het voorhof en als je dan de tempel binnengaat, dan heb je eerst het heilige. En daar stond links de hele grote kandelaar, 7-armig, de menorah en rechts de tafel met toonbrood. En dan stond er daarvoor stond een reukwerkaltaar. En er was een heel groot gordijn en daarachter was het heilige der heiligen. En er mocht geen mens komen, want als je daar kwam, dan was het zo heilig, je zou dood neervallen. Want daar woonde God in de Ark van het Verbond. Alleen de hoge priester mocht 1 keer per jaar daar naartoe op grote verzoendag. En het heilige werd elke dag het reukofferaltaar aangestoken. We zien het hier staan in een voorbeeld. En dan werd er lot geworpen en dan werd een priester uitgekozen. En die mocht dan 1 keer in zijn leven, mocht dat maar, want als je 1 keer was uitgekozen, dan zou je nooit meer aan de beurt komen. En die ging dan met 2 hulppriesters naar binnen in het heilige. En de ene hulppriester die nam alle kolen en alles wat verbrand was, die ruimde het op. En de andere die bracht het weer in met geurige kruiden die aangestoken zouden worden. En als die 2 hulppriesters dan weg waren, dan was daar die priester helemaal alleen in het huis van God. En dan mocht hij dat reukofferaltaar aansteken, al biddend, al prevelend naar de Allerhoogste. En we lezen verder in Lucas 1, want dat gebeurt bij Zacharias. In vers 8, toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. En de samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. En opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. En Zacharias die schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. En wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. En lieve mensen, we zien hier iets gebeuren. We zien hier dat Zacharias de belofte krijgt dat Elisabeth zwanger zal worden. En ze zal een kind baren. Johannes wordt hier genoemd. En hij zal de Heilige Geest ontvangen. En we zien hier iets gebeuren. We zien dat Gods plan met de wereld, Gods plan met jou overstijgt. Gods visie met de wereld overstijgt onze eigen visie met ons beperkte leven. Ja, Elisabeth ontvangt een kindje. Ja, Zacharias ontvangt een zoon. Hun gebeden worden verhoord. Ja, zeker, maar niet om de schande in de eerste plaats op te heffen. Niet vanuit een knipoog van God. Ja, maar ik ben wel bij je hoor. Niet om hun leven gemakkelijker te maken. Om te laten zien hoe fantastisch het is om ouders te zijn. Nee, daarom niet. Maar wel, waarom wel? Om velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God te brengen. Dat is de missie van dit kind. Dit wordt de opdracht van Johannes, zijn bestemming. Ja, en het gaat verder. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia. De kracht van Elia. Om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Het is een belangrijke bestemming als voorbereider voor de weg. Voor de Messias, voor Jezus Christus. Die bestemming lag op Johannes. En wat dat ons leert nu met Advent, als we naar het licht, naar de kerst, naar de geboorte van Jezus gaan. Is dat Gods plannen, die overstijgen onze plannen, zijn zoveel meer dan onze plannen. En waar wij misschien kijken naar ja, onze postzegel. Met wat er gebeurt in ons leven en hoe we het vinden en wat er niet gebeurt en wat we missen. En dat we misschien wel onze knieën kapot bidden om dat ene. Heer, wilt u dat alstublieft doen? En als wij wonen en leven op die postzegel, dan ontvouwt God zijn hele grote papier, zijn hele grote plan. En overstijgt zijn plan. Onze beperkte zicht op onze kleine wereld. Want God gaat er niet in de eerste plaats om Zacharias en Elisabeth een kindje te schenken. Ja, hij doet het wel, maar het gaat God erom. Om herstel te brengen aan deze wereld. Als een voorbereider voor Jezus Christus. Een veel grotere missie. En daarbij, als deze Johannes wordt geboren, dan op zijn, ja, rond zijn 30ste, krijgt hij een geloofscrisis. Weet hij helemaal niet meer van, ja, is het nou de Messias? Bent u nou de Messias, Jezus, of niet? Zit hij in een gevangenis, helemaal alleen. Komt hij in een geloofscrisis terecht. En niet lang later dan wordt zijn hoofd op een hakblok gelegd en wordt zijn hoofd eraf geslagen. Hoezo niet meer snappen wat je bestemming is? Maar Gods plan overstijgt ons plan zo enorm. En lieve mensen, misschien ken jij een tijd van onvruchtbaarheid. Misschien letterlijk, maar misschien nog wel eerder geestelijke onvruchtbaarheid. Onvruchtbaarheid in bepaalde relaties. Onvruchtbaarheid in je huwelijk. Emotionele onvruchtbaarheid, waarin je God niet ervaart. En de vraag van vandaag, die Elisabeth ons brengt en Zacharias, is: laat je dan je geloof en laat je je vreugde in God dan roven? Of ga je door met God? Blijf je hem vasthouden en hem vertrouwen? En zeg je, ja, ik weet, u bent God, maar ik ben mens. Uw zicht is zo groot en mijn zicht is beperkt. Ja, ik blijf doorgaan, ook al ontvang ik niets. Ik weet dat u er bent. En ik blijf doorgaan met liefhebben. En ik blijf doorgaan met uw woord te lezen. En ik blijf doorgaan met bidden. En ik blijf doorgaan om naar diensten te gaan. En ik blijf vertrouwen op u. Ook als ik het niet helemaal weet. En als we dat doen, dan verandert ons dat in een egocentrische gelovigen waar ik centraal sta in mijn geloof naar stabiele, krachtige, gelovige christenen die volharden, ook als het moeilijk gaat, ook als er tegenstand komt, die doorgaan in het vertrouwen op God. de schrijver, theoloog Henry Nouwen, die heeft eens geschreven. De pijn die je nu leidt, die brengt je bij de plaats waar je genezing ontvangt. De pijn die je nu misschien leidt, kan je verdrijven bij God. Maar kan je juist ook brengen bij degene die genezing, heling, kracht wil geven. Omdat nood leert bidden. Ze zeggen wel eens bitter of beter. Als het moeilijk gaat, word je bitter richting anderen of richting God. Of is het een moment, een situatie dat je ook beter kan maken. Om meer genade van God in je leven toe te laten. Om meer op hem te gaan vertrouwen. Misschien meer te gaan bidden. En tegen de klippen op hem te vertrouwen. Je pijn te omarmen en te zeggen, Heer, hier is mijn pijn. En het is er, maar ik blijf vertrouwen op u. En weet je, we leven natuurlijk in een tijd en ook in een cultuur waarin we eigenlijk instant bevrediging willen hebben. Als we iets zien, Black Friday, voorbeeldje, dan willen we het kopen, want het is nu goedkoper. We willen het hebben omdat we het nodig hebben of dat we het vinden dat we het willen hebben. En liefst zo snel mogelijk. En als we het geld niet hebben, dan misschien op de pof, dan gaan we leningen aan en noem maar op. We leven in een tijd van instant bevrediging, entertainment. We moeten vermaakt worden. En weet je, ik wil geen christen zijn en wij willen geen gemeente zijn van christelijke entertainment. Want hoe makkelijk kan het ook in de kerk komen? Dat we alleen komen naar diensten of noem maar op, conferenties, avonden, om geestelijk bevredigd te worden. Een geestelijke bevrediging en dan kunnen we weer naar huis. We hebben het te pakken, een geestelijke aai over onze bol. We hebben gehoord hoeveel God van ons houdt. We hebben God ervaren en we gaan weer naar huis. En weet je, het is goed om conferenties te bezoeken. En het is fijn en gaaf om zulke diensten te hebben. Maar ons geloof mag, dat mag niet het fundament van ons geloof zijn. Dat ons geloof daarop vaart, dat het daarop drijft. Hoe vaak gaan we, inclusief mezelf, naar de kerk om daar opgeladen te worden? We hebben een preek nodig die ons raakt. Een aanbiddingsleider en een band die ons meeneemt naar de troon van God. En als dit niet goed doet, dan missen we wat of dan komen we niet verder. En nogmaals, het is goed om geraakt te worden. Het is goed om meegenomen te worden naar de troon van God. Maar je kunt ook andersom redeneren. Ik denk dat de Bijbel zelfs andersom redeneert. Maar hoe wij hier naartoe komen, bepaalt hoe de band en de zangleider zijn haar gaven kan inzetten. Als wij vol met dankbaarheid en vol met lofprijs al binnenkomen, dan is het de gemeente die gaat lofprijzen en gaat danken. En die neemt haast de muziek en de zangleider en de prediker mee naar de troon van God. En dan is het een interactie van de Heilige Geest. Dan is het samen. En dat is ook wat de Bijbel ons leert in Psalm 100, vers 4. Er komt zijn poorten binnen met een loflied. Of een dankzegging kun je het ook vertalen. Een dankoffer. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. Dus wat moeten we doen als we naar Gods huis gaan? Wat deden ze als ze naar de tempel gingen? Ja, ze gingen de poorten binnen. Nog voordat ze het voorhof binnen gingen, dan kwamen ze al met een loflied. Dus al zingend, met een hart vol vreugde en dankbaarheid, gingen ze de dienst binnen. En daar gebeurde het. Daar hieven ze een lofzang aan. En daar brachten ze God hulde en prijsden zijn naam. Interactie. En de zangleider kan het niet doen wat jij niet hebt. En de band ook niet. En de prediker ook niet. Psalm 145 zegt het zo mooi. U, mijn God en koning, wil ik roemen. Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw. Niet alleen op de zondag, maar elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Als we zo vol vreugde en verwachting en passie de dienst binnengaan, joh, dan is het al geslaagd. Wat er ook hier binnen gebeurt. Want God is daar. En wat je ontvangt in een dienst of in een kerk, heeft alles te maken met wat je meebrengt. Dat is mooi voor op een tegeltje. Ja, ik herhaal hem nog een keer. Alles wat je ontvangt in een kerk of in een dienst, heeft te maken met wat je meebrengt naar die kerk of naar die dienst. Wat je zaait, zegt de Bijbel, zul je ook oogsten. En leven is soms rauw. En ook het leven met God is soms rauw. Want zijn plan is zoveel groter dan ons plan. En Elisabeth en Zacharias, die leefden een leven vol schaamte. En vol vernedering. En waarschijnlijk in het achterhoofd dat Gods boosheid toch ergens op hun moest zijn. En ze hadden een onvruchtbaar leven. En in het alles, toch lazen we net, toch beide waren vrome en gelovige mensen. En wat deden ze? Strikt aan alle geboden en wetten van de Heer houden. Ze dienden God. Ze dienden God. Ondanks hun situatie, hun vragen en hun onvruchtbaarheid. Lieve mensen, hoe kunnen we dat in ons eigen leven toepassen? Ik denk dat het verhaal van Elisabeth ons vandaag leert. Niet het principe van, ja, maar God gaat het onmogelijke doen in jouw leven. Ze was onvruchtbaar, ja, en ze kreeg een kind. Nee, wat we wel mogen leren vandaag, denk ik, van Elisabeth, is dat Gods plannen zoveel groter zijn dan jouw en mijn plan. Maar vooral wat hun leven ons kan leren is niet te vragen van wat wil God voor ons doen. O Heer, wilt u alstublieft dat ene in vervulling laten gaan? O Heer, wilt u dat ene aan mij geven? Maar veel meer andersom. Heer, hier ben ik. Ik wil een leven vol overgave voor u leiden. Ik denk dat ons dat kan leren vanochtend. Net zoals Elisabeth en Zacharias. Wil jij voor God een leven vol overgave leiden, ondanks jouw situatie? Wil jij jouw eigen leven ondergeschikt maken aan Gods leven? Wil jij jouw wil ondergeschikt maken aan Gods wil? Wil jij jouw ik ondergeschikt maken aan Gods ik met hoofdletters? Is dat niet de vraag van ons leven? Is dat niet wat God van ons vraagt? En misschien denk je wel, ja, maar dat lukt me toch niet. Nee, aan de ene kant klopt dat ook. Dat lukt je ook niet helemaal. Maar God vraagt, wil je het? Wil je het? Is de wil, de innerlijke drive er om het te doen? En als je dat doet, dan kom ik jou tegemoet, zegt God. Dan kom ik jou tegemoet, want dan help ik jou met die overgave. Misschien stukje bij beetje. Het hele proces wat je leven lang heet, sta ik je bij en ga ik met jou mee. Want, zegt Lucas, die bij Elisabeth en Zacharias is er niet gebleven. En bij het verhaal van Johannes, dat is nog maar een voorproefje. Want, zegt Lucas, dokter Lucas, God had nog iets anders. En daar gaat mijn boek eigenlijk over. Want er was een andere vrouw, die kon ook geen kinderen krijgen. Alleen niet omdat ze onvruchtbaar was, maar omdat ze nog geen gemeenschap met een man had gehad. En ook die vrouw kwam een engel tegen. En de engel die zei tegen haar, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. En hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Daar gaat het om. En als jij je overgeeft aan mij, dan zal hij ervoor zorgen. Dat alle tekortkomingen, dat hij daarin zal zijn. En alles wat verkeerd gaat, dat zal hij op zich nemen aan het kruis op Golgotha. En hij zal je bijstaan, want het gaat om hem. De koning tot in eeuwigheid, koning Jezus. Wil je dat? Wil je je overgeven aan Jezus? En vanochtend leert Elisabeth dat jij en ik misschien wel dat ene hebben. Dat ene. En wil je dat ene aan God geven? Zullen we gaan staan en laten we daarvoor bidden. En lieve Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat we tot u mogen komen. Want u bent onze God, u bent onze Heer. En dank u wel, Heer, dat we naartoe mogen leven, Heer, om te gedenken dat u naar deze wereld bent gekomen. En lieve Heer Jezus, we danken u dat u naar deze wereld bent gekomen. Om uzelf te geven, om uzelf over te geven aan de mensheid, aan ons. En we willen u daarvoor danken en prijzen. En misschien is er in ons leven ook dat ene, Heer. U kent onze harten, u kent onze gebeden. En misschien is er dat ene, Heer, waar we zo lang voor op de knieën liggen, Heer. En snappen we het niet waarom u dat niet aan ons geeft. En Heer, vanochtend willen we dat ene bij u neerleggen. En misschien is dat een relatie. Misschien is dat een ziekte. Misschien is dat onze gezondheid. Misschien is dat ons kind, onze zoon, onze dochter. Misschien onze vader of onze moeder. Misschien is dat onze hernia. Of onze depressie of onze burn-out. Misschien is dat die vriend of vriendin. En als jij vanochtend aangesproken bent, dan mag je dat in je eigen hart in stilte bij God brengen. En zeggen, hier is het, Heer. En Heer Jezus, dank u wel. Heer, dat u ons zo zegent, Heer. En zult laten zien dat uw plannen zoveel groter zijn, Heer, dan onze wensen. En dat we mogen weten, Heer, dat u in onze situatie bent. In onze gebrokenheid, in ons gemis, in onze pijn. En dank u wel, Heer, dat u dat zegent. En daarvoor willen we u prijzen en loven tot in eeuwigheid. Amen.